Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Dit verhaal gaat over een Haagse oorlogsheldin. Over een kleine Indische vrouw die haar leven waagde om ruim 100 mensen te helpen door ze bij haar te laten onderduiken. Ze was elke dag in levensgevaar en ze heeft het allemaal overleefd. Het is alleen al daarmee een van de grootste onderduikverhalen van Nederland. En toch kennen maar weinig mensen de naam van Mies Walbeem.
Misschien is haar naam zo onbekend omdat geschiedenis wel wordt doorgegeven door degenen die het opschrijven en er veel en vaak over vertellen, die heldendaden toe-eigenen en waarvan er nu nog musicals te zien zijn. En geschiedenis wordt niet doorgegeven door degenen die er na de oorlog nog amper over spreken. En dit is een verhaal van iemand die na de oorlog geen boek schreef, die niet werd geïnterviewd op tv, die geen koninklijke onderscheiding kreeg. Na haar werden geen straten en pleinen vernoemd.
Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog zoals wij dat kennen heeft dan ook iets raars dat ik me pas realiseerde toen iemand het me liet zien. Het zit in boeken, het zit in heel veel oorlogsfilms.
Hier gaat het om. Zorg dat het op tijd in Londen komt.
Soldaat van Oranje. Schindlers List. Saving Private Ryan.
Nee, we gaan niet stoppen.
Bankier van het Verzet.
We doen het niet voor onze lol, toch? Dit is onze plicht.
Bijna alle oorlogsfilms zijn gemaakt vanuit een mannelijk perspectief. Sterker nog, verzet werd lange tijd gezien als iets dat met geweld te maken had. Met kogels en met bloed. En dus zien we in beeld maar al te vaak mannen met een geweer. In veel oorlogsfilms zijn vrouwen niet meer dan slachtoffer of sekssymbool. Er is geen Band of Sisters.
Het verhaal van Mies Walbeem is zo bijzonder dat het verteld moet worden. En hoe meer we over haar te weten kwamen, hoe groter, hoe ongelofelijker het verhaal werd. En hoe meer het op een speelfilm leek. Wie was deze Mies? En waarom nam ze zulke grote risico's? En spoiler alert, het loopt helaas niet goed af. Het adres van Mies werd verraden, maar door wie? Ik ben Marloes Vernoois en samen met Richard Grootbot ga ik op zoek naar het leven van Mies Walbeem. Een bijna vergeten verzetsheldin uit Den Haag. Dit is de podcast Het Haagse Achterhuis. Je luistert naar aflevering 1, op kouse voeten in de kamer.
Hier is het gebeurd in de Haagse Rijnkenstraat, op nummer 19. Het is een zijstraat van de Laan van Meerdervoort. Er zijn heel veel winkels. Hier, boven de groenteboer. Was dit de plek waar het was, waar Mies woonde?
Klopt, hier woonde zij inderdaad boven deze winkels. Ja, een heel klein appartementje had ze daar.
En jij hebt hier verderop gewoond, hè, in deze straat?
Ja, het is een mooie straat met veel winkels, statige herenhuizen. En ik had dan een studiootje hier in deze straat. Ja. Ja.
En wat is nou jouw reden? Waarom wil je deze podcast zo graag maken? Waarom wil je dit verhaal vertellen?
Ja, ik was betrokken bij Open Joodse Huizendag. En dat is een organisatie die herdenkingen organiseert. En er vond ook een herdenking plaats over dit adres. En toen realiseerde ik me dat mensen eigenlijk nog heel weinig wisten over dit adres. En toen dacht ik ben toch wel benieuwd wie woonde hier en wat dreef haar. En dat ben ik gaan uitzoeken.
Ja want het is nu een winkelstraat, hè, met allemaal, je kunt hier lekkere dingen kopen, zeg maar. Hoe was het dan in de oorlog?
In de oorlog was het ook een winkelstraat. Dus het is in de jaren 30 was dit allemaal nieuwbouw. Waren al deze woningen toen gebouwd. En werden in de eerste verdiepingen waren dan, of op de begaande grond waren dan allemaal winkeltjes. Ja, heel druk straatje.
Ja, en Mies woonde hierboven. En die had dus echt tientallen mensen in huis. Maar dit lijken helemaal niet zulke hele grote appartementen, toch?
Nee, dat zijn het dus ook echt niet. Ja, ik woonde in één kamer. Nou, Mies had twee kamers. Ja, dat is gewoon een klein appartementje voor een vrouw alleen. Hm. En zij woonde daar dan met 30 man tijdens de oorlog.
Hoe zou ze het gedaan hebben? Hè? Dat is toch wel een van de vragen die je daarbij meteen hebt, denk ik. Hoe kan het? Hoe is dit gebeurd?
Ja, precies. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Hoe heeft ze dit nou kunnen regelen in haar eentje? En wat dreef haar om zulke grote risico's te nemen, ja.
En misschien ook willen we weten, waarom? Wat was nou haar motivatie om dit te doen?
Precies, ja. Dat is, ze woonde alleen, dus ze nam daar wel echt een risico mee. Het kon snel verraden worden.
Nou, dat zijn de twee vragen waarmee we deze eerste aflevering op pad gaan.
Op het internet vind ik een paar dingen over Mies. Ze werkt voor de oorlog als masseuse en is 37 jaar als de oorlog uitbreekt. Ze had inderdaad veel onderduikers in haar kleine woning. Het adres is verraden, lees ik. Veel speculaties over wie verantwoordelijk zou zijn voor het verraad. Misschien iemand van binnenuit, iemand vanuit de familie van Mies. Er zaten maar liefst 24 onderduikers die door de Sicherheidsdienst naar buiten werden gehaald. Mies ging de cel in. Geloof het of niet, ze heeft het nog overleefd ook.
We beginnen ons onderzoek meteen met iemand die het verhaal vanuit de eerste hand heeft. We krijgen via via contact met Martin van der Harst. Hij heeft een bijzonder verhaal, want hij is de zoon van de huishoudster van Mies. Sano heette ze. Zij heeft vrijwel alles meegemaakt wat er in dat onderduikadres is gebeurd. Wat heeft Sano aan haar zoon verteld over haar rol tijdens de oorlogsperiode? We kunnen niet wachten om met hem te praten.
Ja, ze noemt dat zelf altijd een onbelangrijke. Maar als je een beetje doorvraagt, was het best een belangrijke rol die ze daar heeft gespeeld.
Martin hoorde tijdens zijn jeugd van zijn moeder Sano over het Haagse Achterhuis. Sano zelf is overleden. Maar Martin vertelt dat hij de verhalen over Mies en haar onderduikers vaak heeft gehoord.
Vanaf 37 werkte mijn moeder als hulp in de huishouding bij Mies. En op een gegeven moment kwam er dus een Joodse onderduiker. En nou, dat moest niet verder vertellen, Sano, maar we hebben hier nu iemand die duikt onder, maar die blijft korte tijd bij ons en dan gaat hij daarna probeert hij naar Engeland te komen. Nou ja, dat was er één. En zo werden het er, ik weet niet hoeveel.
Vanaf het moment dat er een Joodse onderduiker binnenkomt, verandert de rol die Sano in de woning van Mies heeft totaal. Martin vertelt dat Sano actief meehelpt om die groeiende groep van onderduikers op te vangen. Hoe meer Martin vertelt, hoe duidelijker het wordt dat Sano en Mies steeds intensiever moeten hebben samengewerkt om zo die onderduik van een grote groep mensen mogelijk te maken.
Toen er dus een serieus aantal onderduikers waren, ze zorgden ervoor dat er eten kwam en dat de eetbonnen werden opgehaald. En dat was niet zomaar een klus, want je kon natuurlijk in de Rijnkerstraat kaas en brood en melk en alles halen. Maar als je dat allemaal in één op één adres ophaalde, dan was er vast wel iemand die zich afvroeg, wat is er in godsnaam aan de hand dat je zoveel brood nodig hebt?
Vanaf de eerste Joodse onderduiker neemt het aantal mensen in de kleine woning van Mies snel toe, horen we. Bijna niemand wordt de deur gewezen. Er is veel organisatie nodig om ervoor te zorgen dat niemand in de buurt argwaan krijgt.
Dus ze fietste een heel Den Haag door om kleine hoeveelheden voedsel om die in haar fietstassen op te halen. Vaak gekleed als verpleegster. Ja, en dat bracht ze dan dus naar Mies toe. Maar de petroleum konden ze natuurlijk ook niet bij één meneer of een mevrouw kopen. Want daar gold hetzelfde voor als je het brood bij één winkel had. Dus dan moesten kannetjes door Den Haag om daar dan petroleum voor te halen. En ja, mijn moeder deed dat eigenlijk bijna helemaal alleen.
Eten, brandstof, kleding, voedselbonnen. Sano regelt het allemaal. En hoe meer onderduikers er komen, hoe meer dat een dagtaak wordt. En er komen inderdaad meer onderduikers. Meer dan 10, meer dan 20 mensen tegelijk in het appartement. We weten niet wat we horen. Mies probeert in de woning de zaken in goede banen te leiden. Dat doet ze door steeds meer regels in te stellen, vertelt Martin.
Je mocht 1 keer per dag naar de wc. Dat is ook bijna niet te doen als ik dan bedenk dat ik als oude man 5, 6, 7 keer per dag naar de wc moet. Maar zo waren er allerlei regels. In bad gaan, dat doe je met z'n tweeën. doortrekken van de wc, dat doen we pas als de winkels gesloten zijn. Hadden ze daar ook wel oneenigheid over. Maar daar was Mies heel erg fel in.
En dan vertelt Martin ons een verhaal dat we nauwelijks kunnen geloven. Omdat het steeds voller wordt in het kleine appartement, 20, soms 30 mensen tegelijk, komt er een dag waarop er zoveel mensen zijn dat Mies er zelf niet meer bij kan.
Aan het begin van de avond lag het hele huis vol met matrassen, van voor tot achter. Mies had zoveel mensen in huis gehaald dat ze zelf geen plek meer had om te slapen. En ze lag dus in de gang onder een kloostertafel. Dat was haar slaapplaats.
Wat een beeld. Mies, die tegen niemand nee zegt, die iedereen opneemt in haar huis en zelfs haar eigen slaapplaats opoffert om mensen te kunnen redden.
Zou ze daarbij hebben ingezien hoe riskant ze bezig was? Het portiek van haar woning wordt gedeeld door bijna 6 appartementen. Dat niemand doorhad wat daar gebeurde, dat kunnen we bijna niet geloven. De Rijnkenstraat was destijds al een drukke straat, met overburen die direct zicht hebben op de grote raampartij van de woonkamer van Mies. Ziet niemand de gezichten?
Hoe kan het nou dat als je hier ook naar boven kijkt, dat zit zo dicht op de straat en ook de huizen er tegenover zitten heel dicht op het appartement van Mies. Dus je vraagt je ook af van, kon niemand, hoe kon dat, weet je wel? Hoe kan het dat mensen daar zo lang konden onderduiken?
Ja, en dan moet je ook bedenken, die onderduikers, die kwamen natuurlijk ook niet zelfstandig bij Mies. Hè? Die werden gestuurd en die vervalste voedselbonnen, dat zullen ze vast nodig gehad hebben, hè? Die moeten ook op de een of andere manier hier gekomen zijn dan, toch?
Ja, dus Mies die heeft contacten gehad met het verzet, de ondergrondse van Den Haag. En ja, ik vraag me ook wel af, hoe zullen die hier naar gekeken hebben? Ja, het antwoord vind ik uit een boek dat ik bij stom toeval terugvind. Ik kreeg ooit een college over de Tweede Wereldoorlog en ik was mijn geschiedenisboek aan het opruimen. En in een kratje vind ik dus een boek van Enediet Eeman. Zij zat in een verzetsgroep, Hein, afkorting Helpt Elkander in Nood. En nou ja, hoe toevallig wil je het hebben, maar in dat boek staat dus een hoofdstuk over de Rijnkenstraat. En Diet vertelt in het hoofdstuk dat ze bij Mies over de vloer komt en ze helpt met allerlei noodzakelijke dingen, zoals voedselbonnen. Maar zodra ze binnenkomt, dan weet ze niet wat ze ziet.
Mies had een kleine huiskamer, een kleine slaapkamer, een keukentje en een badkamer met een toilet. Precies geschikt voor 1 persoon. Op dat plekje, midden in de stad, had ze 27 Joden verborgen. Die Joden praten en kwebbelden aan 1 stuk door. Zelfs op de boerderijen buiten de stad, waar het veel veiliger was, hadden we nooit zoveel bij elkaar. Ik zei tegen haar, u leeft op een vulkaan die op uitbarsten staat. En ik vroeg of haar buren te vertrouwen waren, of er misschien NSB'ers in de flat woonden. Mies had geen idee.
Diet Eeman haalt zo snel als het kan onderduikers weg bij Mies.
Maar telkens als ik bij Mies terugkwam, waren er alweer nieuwe mensen bijgekomen.
En zij was ook degene die op een gegeven moment zei, nou, ik kan weer 2 mensen onderbrengen in, nou, vul maar in. Het merendeel van de mensen, heb ik begrepen, zijn naar het noorden van het land gaan. Dus Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, naar boerderijen.
En Diet vertelt nog meer. Ze vertelt dat Mies het zielig vindt dat de groep onderduikers daar zo zit te zitten. En dat kunnen we ons ook wel voorstellen. Dag in, dag uit denken die onderduikers alleen maar aan de dingen die ze staan te wachten als ze worden opgepakt. En daarom komen er, geloof het of niet, dansavonden in het onderduikadres. Op zaterdagavond, wanneer de winkels op de begane grond uitgestorven zijn en het stil is geworden op straat, gaat de grammofoon heel zachtjes aan. Dan mag er op kousenvoeten in de woonkamer gedanst worden. Een van de onderduikers vertelt dat Mies de kamer versiert met witte begonia's. En we zien ze daar schuifelen in het donker, met de gordijnen dicht en de muziek heel zachtjes. Hoe zou dat voor ze geweest zijn, met dit als enige uitlaatklep op een plek waar je voortdurend op elkaars lip zit?
Ze maakten feestjes met dansen iedere zaterdagavond. Ik waarschuwde Mies dat het met de dunne muren gevaarlijk was en dat ze beter heel rustig aan kon doen.
Stukje bij beetje krijgen we een beter beeld van het adres van Mies. We zoeken naar mensen die ons meer kunnen vertellen. Het is 80 jaar geleden. Voor zover we hun namen hebben kunnen achterhalen, zijn onderduikers die de oorlog overleefden inmiddels allemaal overleden. Er zijn wel nabestaanden. Kinderen van de onderduikers die toen heel jong waren en de oorlog vaak op een andere plek hebben doorgemaakt. Hun verhaal maakt duidelijk hoe enorm veel impact het verhaal van Mies op vele mensenlevens had.
We gaan op bezoek bij Rob Fransman. Hij is geboren in 1940.
Hallo.
Ja, in juni. Het was de oorlog een maand oud. Ja.
Rob is de jongste zoon van een echtpaar dat bij Mies Walbeem ondergedoken zit. Isaac Fransman en Rachel Fransman van Lochem. Rob zit als klein jongetje van 3, niet bij zijn ouders, maar op een ander onderduikadres. Hij heeft ook nog een broer, maar die kon er dus ook niet meer bij. Dat komt omdat we pas in 1943 zijn gaan onderduiken, zegt Rob. Toen was er al geen plek meer.
Mijn zo slimme vader heeft toch heel laat pas maatregelen genomen om onder te duiken. Te laat, we konden niet met z'n vieren tegelijk onderduiken.
Zijn ouders komen na verschillende onderduikadressen bij Mies Walbeem terecht. Rob gaat van begin af aan al naar een ander adres. Hij wordt als kleinkind van het ene naar het andere onderduikadres gebracht. En hij weet niet waar zijn ouders zijn.
Dat heeft misschien wat uitleg nodig. Voor je denkt dat Joodse onderduikers allemaal jarenlang tot aan de bevrijding op hun vluchtadres konden doorbrengen, dat was eerder uitzondering dan regel. Onderduikadressen waren plekken die daar lang niet altijd op ingericht waren. Met buren die van niets mochten weten, met twijfels over de veiligheid. Hoe minder mensen van elkaar wisten waar ze waren, hoe beter dat was. Als er signalen kwamen dat een adres misschien was verraden, dan werden onderduikers snel weggehaald en naar een nieuw adres gebracht. Zoals de ouders van Rob, die intussen geen enkel idee hadden over waar hun kinderen waren, hoe het met ze ging. We kunnen ons bijna de radeloosheid van het gezin voorstellen.
Rob is in die oorlogsjaren als jongetje op 14 verschillende onderduikadressen geweest, zo is hem later verteld. Meestal had hij geen idee waar hij naartoe werd gebracht. Hij weet alleen Vlarde. Zo herinnert hij zich bijvoorbeeld dat hij op een dag bij een voor hem volkomen onbekende vrouw achterop de fiets zit. Samen zijn ze op weg naar een nieuw onderduikadres voor Rob.
Dat weet ik echt nog heel goed. Dat ik het heel koud had en dat ik een heel dik, beetje bontachtig jasje aan had. En dat ik achterop een fiets zit bij mijn vrouw die trapt. En dat er ligt wat sneeuw op de velden en zo. Ergens van hier naar daar.
Een paar jaar lang wordt Rob om de 2-3 maanden naar een nieuwe plek gebracht. In al die tijd hoort Rob niets van zijn ouders. Hij weet niet meer hoe hun gezichten eruit zien. Van één onderduikadres, ergens aan een dijk, herinnert Rob zich een groot fornuis. Want onder dat fornuis moet hij zich bij een razzia snel verstoppen, samen met 2 andere jongens.
Dat was zo'n groot fornuis. En dat fornuis dat kon op de grond scharnieren en daaronder zat een luik. En dan moesten we ons in dat luik verstoppen. Dan lagen we op ons buik. En dan hoorden we de voetstappen boven en dan kwamen de... En ik kan me ook nog herinneren dat we ons snel moesten verstoppen, want je kon over dat dijkje kon je de groene wagens van de Duitsers rijden. En dan wist je dat ze aankwamen, dat was nogal afgelegen. En wat ik me ook kan herinneren zijn de vliegtuigen die overkwamen op weg naar Duitsland toe, Engelse bommenwerpers. Gigantische dingen, die vlogen heel laag en die strooiden waanzinnig hoeveelheden zilverpapier naar beneden. Later heb ik begrepen dat was om de radar te misleiden. En dat die tuin of die boomgaard lag bezaaid met zilverpapier. Ik heb later wel eens gezocht in die buurt, maar ik heb hem nooit meer gevonden. Nee, en ik kan me ook nog herinneren dat je hoorde dan plopjes en dan werd er geschoten op die vliegtuig. En dat er eentje naar beneden kwam. Ik kan me dat geluid nog goed herinneren.
Daar, in dat onbekende huis, ergens aan een dijk, maakt Rob ineens de bevrijding mee.
Ja, er was vreugde en we waren blij en we mochten die tuin in, we mochten naar buiten. Geen hossende massa's of zo, want we woonden veel te afgelegen.
Maar waar andere kinderen worden opgehaald door hun ouders en terug naar huis mogen, blijft Rob achter. Een paar maanden na de bevrijding komen zijn oom en tante hem ophalen. Je ouders zijn er niet meer, zeggen ze tegen Rob.
Het enige wat ik weet is dat ik als heel klein jongetje me een beetje schaamde. Wat is het voor raars? Waarom heb jij geen ouders? Dat is, waarom, hè? Hoezo? Nou, dan zullen ze wel wat gedaan hebben. Hè? En het is toch niet meer zomaar. Hè?
Over het einde van zijn ouders weet Rob op dat moment vrijwel niets. Hij hoort alleen dat ze zijn vermoord. Hoe verwerkt een jongetje van 5 die mededeling? En hoe ging het dan verder met hem bij zijn oom en tante?
Mensen waren zelf zwaar getraumatiseerd. Toen kwam aan beide kanten familie kwijt en zo. Ze had een eigen zoon en die werd ongelooflijk in de watten gelegd. Hij was 9 jaar ouder. Mijn neef Lou. Voor hem kon alles en voor mij kon niets. Dus ik had geen fiets. Ik zat niet op sportverenigingen, hij wel. Er waren zelfs 2 potjes boter op tafel. 1 met margarine en 1 met roomboter. En ze gingen op vakantie en namen ze mij niet mee, want dat was niks voor dat kind.
Rob probeert informatie te krijgen over wie zijn ouders dan waren. Hij gaat naar zijn oudere broer die de oorlog op een ander onderduikadres ook heeft overleefd. Hij vraagt hem wat hij kan vertellen over hun ouders. Rob heeft niet eens 1 foto. Vertel me kleine dingen, hoe zagen ze eruit? Vraagt hij. Maar zijn broer vertelt hem niets. Rob neemt contact op met het vroegere dienstmeisje van zijn ouders. Ook zij heeft jarenlang gezwegen over de oorlog. Pas wanneer ze 80 is, laat ze Rob een paar foto's zien die ze van zijn ouders heeft bewaard. Rob is dan 40. Ik had ze graag wat eerder gezien, zegt hij, heel onderkoeld tegen ons.
Tja, welke indruk maakt het verhaal van Rob op ons? Hij vertelt zijn verhaal aan ons en de emotie zit af en toe in een paar woorden. Dan horen we grote eenzaamheid. Als jongetje dat jarenlang niemand heeft om zich aan te kunnen hechten.
Ik was natuurlijk een nerveus kind. Heel bedeesd, niet leren, nooit praten, niks zeggen. Op school absoluut niets doen, helemaal niets doen.
Hij vertelt over dingen die hij waarschijnlijk al eerder tijdens gastlessen op school heeft verteld. En misschien is het ook daarom dat hij het nu zonder tranen tegen ons kan zeggen. Aan het eind van het gesprek zegt hij: ik zal er vannacht waarschijnlijk weer slecht van slapen.
We zijn er nog niet helemaal achter wie Mies nu eigenlijk was en waarom ze zoveel risico's nam. We begrijpen wel hoeveel levens Mies heeft geraakt met haar heldendaad. Het verhaal van Rob en zijn ouders laat wel weer zien hoe ongelooflijk gevaarlijk het voor Mies en haar onderduikers was. Door het verhaal van Martin weten we nu wel meer over hoe het er in dat overvolle appartement van Mies aan toe ging.
Maar wat doe je wanneer iemand op het onderduikadres zijn laatste adem uitblaast? Hoe lost Mies dat op? In de volgende aflevering ontdekken we een enorme crisis op het onderduikadres.
Die overleed terwijl ze daar zaten in de Rijnkenstraat. Ja, en wat moet je in godsnaam met een lijk?
Je hoort het antwoord in de volgende aflevering van Het Haagse Achterhuis. Abonneer je nu op deze podcast, dan weet je zeker dat je geen aflevering misloopt.
Dit was een podcast van Omroep West.